van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en dat doen we uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes. En we lezen daar uit hoofdstuk 5 de eerste 18 versen. Johannes 5, vers 1 tot en met 18. En daar klinkt het woord van onze God vanmorgen als volgt. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerste daarin kwam, na de beweging van het water werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem, die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. Zij vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, omdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat Jezus het was die hem gezond gemaakt had. Daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Tot zover de lezing aan het woord van onze God. Zalig met u en zalig ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Amen. Over deze geschiedenis willen we straks gaan nadenken met elkaar. En het thema voor de preek is, waar wacht je nog op? Of nog iets concreter, waar wacht jij, waar wacht u nog op? Waar zit je op te wachten? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier bij elkaar in Watergang. Waar wacht je nog op? Daar wil het over hebben vanmorgen met elkaar. Ja, in de burgerlijke gemeente waar ik woon, gemeente De Ronde Venen, misschien kent u die gemeente wel. Prachtige omgeving natuurlijk, maar dat is hier ook. Ja, daar gebeurt eigenlijk nooit iets. Tenminste, ik kan nooit merken dat er iets spectaculairs gebeurt. Zeker niet in Vinkeveen. Maar toch hebben we 3 huis-aan-huis kranten die wekelijks bij ons in de brievenbus vallen. En daarin lees je al het nieuws waarvan gezegd wordt, dat wil je als betrokken burger van deze gemeente echt niet missen. Nou, ik heb zo'n krant meegenomen. Hier de nieuwe meerbode van 29 januari 2020, dat is al even geleden. En dat is dus nieuws wat je echt niet wil missen. Wat staat daarin? Op de voorpagina, het belangrijkste nieuws dus, daar staat dat de wethouder voorleest tijdens de nationale voorleesdagen bij kinderdagverblijf Ministek. U begrijpt, dat wil natuurlijk niemand missen. Maar toch, ook al staat er in deze krant een heleboel waarvan je denkt, wat moet ik ermee? Deze krant, de nieuwe meerbode van 29 januari 2020, die heeft landelijk publiciteit gekregen. En nog veel meer aandacht was er voor deze krant, die 14 dagen later op de mat viel, dus ook de nieuwe meerbode, maar dan van 12 februari 2020. Wat stond er dan in? Maar ik wil het u niet onthouden. In deze krant stond een, of staat een, bericht, een overlijdensbericht bij de familieberichten. Het waren er niet zoveel deze keer. En hier, deze met die foto, daar staat dit. Waar waren al mijn vrienden? Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er, tussen haakjes, bijna niemand. Mijn laatste groet, vier het leven, Dick. Ja, daar sta je toch wel even van te kijken. Als je zo'n bericht leest in de krant, waar waren jullie? Ruim 16.000 huishoudens, daar valt die krant op de mat, die hebben dit onder ogen gekregen. Die zien dat staan. En ik had het in ieder geval wel, maar ik denk heel veel mensen met mij, die gaan nadenken. Denken, wat is dit dan voor man? Ja, is die heel ziek geweest? Is het opeens heel hard gegaan? Of is die soms heel erg lang ziek geweest? Terwijl het heel langzaam ging. Ja, wanneer zullen die mensen weggebleven zijn dan? Hoeveel vrienden zal die gehad hebben? Waarom kwam er bijna niemand meer? En misschien schrok je ook wel omdat het zo herkenbaar was. Als je dat dan leest of als u het nu zo vanmorgen hoort, dat je denkt, ja, waar waren jullie? Misschien heb je zelf ook wel goede voornemens gehad om op een bepaald moment iemand te gaan bezoeken die heel erg ziek was. Of die eenzaam was, waarvan je dacht, het zou goed zijn als ik er hier langs ging. En je kwam hem of haar tegen en je zei, oh nou, ik ga echt gauw een keer bij jou langskomen. Ik kom binnenkort bij jou langs voor een bakje koffie. En dat heb je gezegd, maar je bent nog nooit geweest. Of je bent bij iemand geweest, ja, dat je wel zo ver bent gekomen dat je er was en koffie hebt gedronken. En dat je daar dan gezeten hebt. En op het moment dat je naar huis ging met de deurklink in de hand, hè, dan zeg je, nou, het was gezellig, het was goed dat we bij elkaar waren. Ik kom snel nog een keer. Maar ja, zo snel, je komt je belofte niet na. En we kunnen ons ook voorstellen, als je je nu verplaatst in die ander die ziek is. Deze Dick of een willekeurig iemand die ernstig ziek is. Ja. Het is natuurlijk ontzettend fijn om te ervaren dat er mensen om je heen staan. Dat er mensen uit je familie zijn, je buren, gemeenteleden die je ziet komen. Die tijd nemen om naar je te luisteren. En natuurlijk, als je daar ligt op een ziekbed misschien ben je echt aan bed gekluisterd. Dan snap je ook wel dat je wereld kleiner wordt en dat je niet zoveel meer te vertellen hebt. Mensen die heel ernstig ziek zijn, hun wereld is niet groter dan van het bed naar het ziekenhuis bezoeken. En daar kunnen ze over praten, over hun kwaal, over de dokter die ze gesproken hebben. En dat de dokter niets te zeggen had of dat het allemaal hetzelfde gebleven was. Maar ja, dat heb je dan voor je gevoel ook al zo vaak verteld. En natuurlijk snap je als zieke ook wel dat je niet de meest interessante persoon bent om nog bij te gaan zitten. En dat echt niet het meest interessante verhaal is wat jij te vertellen hebt. Maar je geniet zo van die aandacht. Dat doet je zo goed. En toch, je ligt op dat bed en je ziet het gebeuren. Eerst komen de mensen nog met allerlei goed bedoelde excuses. Dat ze echt niet zo snel weer kunnen komen. En dat het nu wat later wordt. Maar ja, ook die excuses ontbreken op een gegeven moment. En mensen komen niet meer. En je voelt je eenzaam. Je voelt je alleen. Je hebt niemand. En voor dat gevoel dat je niemand hebt, hoef je natuurlijk niet ziek te zijn. Je zal je oor te luisteren moeten leggen bij mensen om je heen om te horen hoe eenzaam mensen kunnen zijn. Nog niet zo lang geleden hadden we die commissie van Wijngaarden die onderzoek hebben gedaan naar voltooid leven bij mensen boven de 70 jaar oud. En hoe vaak hoorden hun niet, zo vertelden ze, dat mensen vertelden, ik heb niemand meer om voor te leven, ik heb niemand meer om mee te leven, ik ben alleen, van mij hoeft het niet meer. Je hoort het bij volwassenen. Ja, na een crisis in hun leven, bijvoorbeeld na een echtscheiding, dat ze vertellen dat het lijkt alsof alle contacten zijn weggevallen. Er is niemand meer over. Ik ben alleen. Je hoort het bij jongeren. Aan de buitenkant ziet het er allemaal geweldig uit, maar al zou je de moeite doen om het te vragen, en al zouden ze dan ook nog antwoord willen geven, dan hoor je ze vertellen dat, en je schrikt er soms van, dat ze zo eenzaam zijn. Ik heb niemand. En zo wordt er gezegd, zijn er alleen in ons land al miljoenen mensen die lijden aan eenzaamheid. En het kan niet anders of deze mensen zijn er ook hier. De gemeente Waterland zijn er ook hier. In het hele kleine dorpje Watergang of Ilpendam. Het kan niet anders of die mensen die zijn er ook in uw gemeentes, kerkelijke gemeentes. Mensen die eenzaam zijn, die zouden willen roepen, ik ben zo alleen, ik heb niemand. Waar zijn ze? Die naasten, die anderen. Waar zijn die buren? Waar zijn nou die mensen die ooit naast me zaten in de kerk? Misschien ben jij wel zo iemand die zich zo eenzaam voelt. Maar ik noem het al even, De eerste krant riep heel veel reacties op, maar de tweede krant, 2 weken later, ja, toen gingen alle remmen los. Hè. Toen zat dit bericht, hier een stukje groter, hè, bij de familieberichten, heel groot, je zou zeggen een halve pagina. En daar staat: lieve mensen, naar aanleiding van de door Dick zelf geplaatste rouwadvertentie in de Nieuwe Meerbodem, blablabla, welke bij heel begrijpelijk bij velen van u een brok in de keel bezorgde, wil ik via deze weg graag de andere kant van Dick zijn verhaal met u delen. Dick was, voordat hij die vreselijke kanker kreeg, al jaren de realiteitszin van het leven kwijt. Zijn laatste roep om aandacht, en dan wordt het herhaald, hè, waar waren al mijn vrienden op mijn feestjes, waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte bijna niemand, geeft aan dat hij de realiteitszin kwijt was. Want Dick, zo staat er, had helemaal geen vrienden en hij gaf al helemaal geen feestjes. Alles en iedereen heeft voor de man klaargestaan, maar nooit was het goed of goed genoeg. Dit is een bericht van zijn zoon, de zoon van Dick, Dennis. En Dennis deelt in deze grote advertentie, ja, dat het bericht van zijn vader niets meer was dan een laatste narcistische roep om aandacht. Je zal het maar zeggen over je vader. En natuurlijk, ik hoop niet dat alle familiefetes vanaf nu worden uitgevochten in regionale nieuwsbladen. Maar ja, het raakt me wel. Eerst dat bericht van Dick en wat die zoon er ook van vindt. Ik heb niemand meer. Maar aan de andere kant ook die reactie van Dennis, zijn zoon. Wacht even. Dit verhaal heeft 2 kanten. Wat kun je zo over Johannes 5 heen leggen? Johannes 5, eerst die man die daar zit in Bethesda, die Jezus ontmoet. En het eerste wat hij eigenlijk zegt tegen Jezus is: ik heb niemand. Maar het hele verhaal is opgeschreven door Johannes. En Johannes lijkt wel een beetje op die Dennis. Johannes zegt: ho even, dit verhaal heeft 2 kanten. Ik weet niet hoe bekend die geschiedenis is voor u, voor jou. Ik ga er zo van uit dat je het wel kent, uit preken of uit de kinderbijbel. Maar laten we er eens doorheen lopen. Wat heeft dit nu te zeggen? En we moeten eigenlijk Johannes bedanken dat hij het zo gedetailleerd heeft opgeschreven allemaal. Johannes die neemt ons mee naar Jeruzalem en hij zegt: we zijn dicht bij de schaapspoort in de zuilengangen van Bethesda. Bethesda, dat betekent huis van barmhartigheid. Beet, hè, dat ken je misschien wel. Bethlehem, huis, broodhuis. Zoals Bethesda, Bethsata, huis van barmhartigheid. Ja, we lezen eigenlijk al direct in die eerste 2 versen die we van Johannes overgeleefd hebben gekregen, dat heel deze geschiedenis vol spanningen zit. Steeds die 2 kanten. Want hij begint: er was een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. Het was dus een feestdag. En bij de Joden heb je heel veel feesten. We kennen er het Loofhuttenfeest, Chanukka, Pesach. Het is niet een feestdag, het is vaak een hele week en dan wordt er ook flink feest gevierd. Het rijdans, wat je heel vaak tegenkomt in de Bijbel, ik denk dat we dat ook voor ogen moeten hebben. Een soort polonaise, muziek, er werd gegeten, gedronken, er werd op bruiloften, dat zal vast op feesten ook gebeuren, wijn gedronken. Als je dat een week achter elkaar doet, dan word je er vanzelf ook wat vrolijker van. Nou, dat is allemaal hoorbaar geweest in die stad Jeruzalem. Feestvreugde. We weten ook uit andere geschiedenissen dat er dan ook nog heel veel mensen kwamen, pelgrims die zich om Jeruzalem heen verzamelden om dat feest mee te vieren. Wat leuk allemaal. Je zou erbij willen zijn. Maar dan lees je dat er ook een zuilengang was, waar zieken lagen. Grote menigte. Moet je voorstellen, daar lig je dan. Je kunt niks meer. Het was een beetje het afvoerputje van Jeruzalem. Als ze echt niet meer wisten wat ze met je moesten, kon je nog naar Bethesda. Ziek te zijn, je ligt te wachten op het wonder van de beroering van het water. En je hoort door de vensters, waar natuurlijk geen glas in zat. Je hoort buiten dat ziekenhuis de mensen feest vieren. En jij ligt daar. Bij ons is de buurman een paar huizen verderop ernstig ziek. En rond de kerst had hij er het meeste last van. En wij hebben rond de zomer een pup in huis gehaald. En die is heel erg lief, maar als ze buiten loopt, gaat ze heel erg irritant blaffen. Tenminste, ik vind het wel meevallen, maar de buurman, toen hij ziek was en door zijn tuin heen liep wat net nog ging, die heeft zich er kapot aan geërgerd. Nou, ik denk dat het ongeveer was zoals hier in Bethesda. Dat jij daar ligt en je ergert je aan al die geluiden die van buitenaf binnenkomen. Wat een verschil. Twee werelden die zo ver van elkaar af liggen. Feest en een plek waar absoluut geen feest gevierd werd. Je zult maar blind of misvormd zijn. Je zult daar maar liggen. Maar dat contrast wordt nog groter als je dan kijkt wat hij nog meer zegt. Er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater. Bij de schaapspoort. Ik weet niet of u de plattegrond van Jeruzalem kent. Misschien ben je wel op Israëlreis geweest. Maar die poort daar in het noorden, ja, die was bedoeld om de schapen naar binnen te laten lopen. Daarom heet die schaapspoort. Maar dat waren niet zomaar schapen. Door de schaapspoort kwamen de offerdieren de stad binnen. En dan liep je langs een paar vijvers waar je die beesten kon wassen. Want die moesten zo schoon en zo rein mogelijk aangeleverd worden bij de tempel. En dan nog ging de priester ze keuren of ze wel goed genoeg waren. Maar je liep ook, als je door die poort heen was, langs dat huis van barmhartigheid. Je liep ook langs Bethesda. Dus, hoe moet je het voor je zien? Die mensen die op weg waren naar de tempel, die gingen door die schaapspoort heen. En om bij de tempel te komen, moesten ze altijd eerst langs dat ziekenhuis heen. Misschien hoorde je de mensen wel kreunen, misschien stonk het er wel. Maar je kon er niet omheen. Daar, in je ooghoeken, dat ziekenhuis, die vijf zuilengangen. Ik ga wel eens boodschappen doen in het dorp bij ons in de buurt. En dan moet ik altijd om de supermarkt in te komen, om de straatkrantverkoper heen. Nou, dat vind ik altijd al lastig. Ja, want ik heb altijd idee dat ik iets moet met die man. En dan ga ik altijd maar vriendelijk goedemorgen of goedemiddag zeggen. En heel vaak neem ik me voor om iets te gaan halen of toch iets te geven. Of toch maar een keer zo'n straatkrant te kopen. Maar heel vaak neem ik me voor en doe ik het niet. De meeste keren eigenlijk. Stel je voor dat, ja, ik zie het niet helemaal voor me in dat lopende steegje, maar dat er zo iemand zou zitten hier voor de kerk. Dat altijd als je hier in Watergang naar de kerk wil, dat je altijd om zo iemand heen moet lopen. Of stel je voor dat je om een heel ziekenhuis heen moest rijden. Dat al mensen die je hoorden roepen om hulp. Dat zou toch heel ongemakkelijk zijn. Je zou toch op zijn minst vragen aan de kerkenraad of aan de koster van, kun je er even voor zorgen dat die een stukje weg blijft. Net als die kat die vanmorgen de hele tijd naar buiten geknikkerd werd. Zo van weg hier, niet bij ons in de buurt. Ja, daar konden ze er niet omheen. En wij zijn geneigd om heel snel te denken, onze maatschappij vangt dat wel op. Hè? Mensen hoeven geen straatkranten te verkopen, want het moet toch wel een ander sociaal vangnet zijn. Mensen hoeven niet ziek te zijn, want we hebben goede artsen, doktoren in ziekenhuizen. Laten ze daar toch heen gaan. Dan hoeven ze niet op Hoogkaterijnen te gaan zitten bedelen of op Amsterdam Centraal. Ja, dat hebben die mensen hier misschien ook wel gedacht. We hoeven niks met die mensen. Huis van barmhartigheid, wij hoeven niet barmhartig te zijn. Kom op, dat doen ze daar wel. Laat ze lekker in Bethesda gaan liggen. En daar komt het wel goed met ze. Ja, kwam het goed met ze. In dat Bethesda, daar liepen geen doktoren rond, geen verpleegkundigen. Nee, in dat Bethesda hadden ze één ding. Daar hadden ze een badwater. Wonderlijk water in Bethesda. Een beetje zoals die pot die hier staat, met wonderlijk water. Bewegend water. In de herziene statenvertaling, hè, daar hebben we gewoon al die versen staan. We hebben vers 1 tot en met 18 gelezen. Als ik deze Bijbel erbij pak, de nieuwe Bijbelvertaling, dan misschien heb je die al bij je, dan valt op dat als je dit leest, dat in Johannes 5 gewoon een compleet vers ontbreekt. Ik zal het even opzoeken, een verschil laten horen. Hier ontbreekt een heel vers, want daar staat, daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. En er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en het gaat verder. Ik weet niet of u zo snel hoort wat er ontbreekt. Maar in de nieuwe Bijbelvertaling ontbreekt dat hele stuk, vers 4 en nog een stuk van vers 3. Er lagen kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En dan gaat het zo verder. Een engel. Er wordt zelfs nog gezegd in de grondtekst dat het een engel van de Heer moet zijn. Nou, volgens mij is dat wel een engel met een kleine letter. En ik ben het eigenlijk ook wel eens met de nieuwe Bijbelvertaling om dit vers niet mee te nemen in de vertaling van de lopende tekst. Want dat vers wat in de herziene Bijbelvertaling wel staat, de Statenvertaling, ook de herziene Statenvertaling, die beroept zich op eigenlijk vrij recente bronnen. Maar we hebben in de loop der tijd al veel oudere bronnen gevonden. Dus een veel oudere versie van het Nieuwe Testament. En in die oudste versies ontbreekt dit hele stukje. Wordt helemaal niet verteld dat er een engel komt. Waarschijnlijk is dat later toegevoegd om uit te leggen wat hier gebeurde. En als je nu gaat kijken, dat badwater of mensen de restanten daarvan kun je nog steeds vinden in Jeruzalem. En dan kan op basis van archeologisch onderzoek kunnen ze je vertellen dat dat badwater in verbinding heeft gestaan met ondergrondse bronnen waarin het water opwelde, dat badwater in. Nou, wat gebeurt er als water opwelt? Er zitten nog wat jongeren in de kerk. Ik denk dat jullie allemaal wel een keer, dat hoor je niet in de kerk te zeggen, maar een scheet hebben gelaten in bad. Je weet wat er dan gebeurt, hè? Zo, bloep, zo. Nou, dat gebeurde hier in dat badwater ook. Van onderaf kwam er zuurstof naar boven, dan kreeg je een soort bubbelbad. En door die luchtstroom naar boven toe werden er ook stoffen meegevoerd, waardoor het water een andere kleur kreeg. En alle mensen zeiden dan, wow, nu gebeurt er wat, dit is wonderwater. En het zal best kunnen dat er geneeskrachtige werking van uitging. Maar ik vraag het me af, want er staat in de herziene Statenvertaling dat iedereen die dat water als eerste aanraakte werd gezond aan welke ziekte hij ook leed. Nou, er lagen ook blinde mensen. Als je verder kijkt in de tijd, dan ontmoet Jezus die blind geborene. Die heeft hij dan gezond gemaakt. En dan gaan ze aan die blind geborene vragen, wie heeft dat gedaan? En wat zegt die blind geborene dan? Dat moet God wel zijn geweest, want we hebben nog nooit in heel Israël gehoord dat iemand van blindheid is genezen. Ja, dat kan niet, want dat klopt niet met wat we hier dan lezen. Dus die mensen die geloofden dat daar een wonder gebeurde in Bethesda, en dat als ze dat water zouden aanraken, dat ze gezond zouden worden. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze geloofden in een wonder. Ze geloofden in het water. Dat huis, dat Bethesda, Bethsaida, stond in schril contrast met als je iets doorliep, dat Beit Yahweh, het huis van God, de tempel. Waar heel het volk met elkaar beleed, de Heer is God en anders geen. Nee, in Bethesda, daar hielden ze nog een ander geloof op na. Het geloof in wonderen. En dat kunnen we wel begrijpen ook, hè? Want die zal daar maar liggen ziek. Het geloof in wonderen, nog steeds 80% van de Nederlanders gelooft in wonderen. En wanneer geloof je nou in wonderen? Ja, als je een wonder nodig hebt. Die man die daar lag, echt 38 jaar, die moet toch ook zich vast hebben geklampt aan een wonder. 38 jaar ziek. Als wij 38 dagen ziek zijn, nou, dan voel je je al heel erg ziek, want dat is al meer dan een maand. 38 weken kunnen we ons niet voorstellen, 38 jaar. Nog even iets waar u trouwens op moet letten, hè? 38 jaar. In elke kinderbijbel kom je tegen dat daar een man al 38 jaar op zijn matje lag. Maar dat staat er niet. Er staat dat er iemand lag die 38 jaar ziek was. Zo staat het er heel concreet. En Jezus wist niet dat die man er al zo lang lag. Nee, er wordt gezegd, Jezus zag hem liggen en hij wist dat hij al zo lang ziek was. Ik zie het zelf voor me, dat die man misschien eerst, aan het begin van zijn ziekte, had hij zijn ouders nog. En die hebben stad en land afgelopen, elke dokter bezocht. Hij werd niet beter. Die ouders vielen weg, ze werden niet zo oud in die tijd. Hè. En er was er nog familie en die familie heeft het ook maar weer opgepakt. En ze hebben allerlei therapeuten die je in die tijd had bezocht. En van alles is er geprobeerd, maar hij is niet beter geworden. En toen zeiden ze, nou ja, als er dan echt niks meer is, wij vallen ook nog een keer weg. Er moet toch voor je gezorgd worden. Misschien ga jij dan maar daar liggen in Bethesda. Man die door zonde ziek is geworden. Je leest dat in vers 14. Zonde en ziekte, het werd zeker in die tijd zo aan elkaar gekoppeld. Hè? Je zult wel iets fout hebben gedaan, anders dan lag je hier niet. Dan was je niet ziek geweest. Wij zeggen dat niet tegen elkaar, hoop ik. Maar we weten wel, hè, wat we net zagen bij die pot. Elke ziekte heeft wel te maken met de zonde. Omdat de wereld verziekt is, de wereld waarin wij leven. En natuurlijk weten we ook wel dat je ziek kunt worden van de zonde, van zondige gewoontes. Je kunt iets ergens overkomen door je roekeloos te gedragen. Je kunt ziek worden door een levensstijl aan te hangen waarvan je weet dat het niet goed is. Het heeft wel invloed op ons, maar wat er met die man gebeurd is, we zullen het nooit weten. We weten wel dat hij ziek was, gezond wilde worden. En daar nu ligt, misschien kan een wonder jou redden. Dat hoor je mensen wel zeggen. Misschien kan een wonder mij nog redden. Ik hoop er zo op. En sommige mensen die ik gesproken heb, waarmee ik gebeden heb, die beleden het, hè, voor de volle 100%. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Als hij het wil, dan gebeurt er een wonder. Als hij het niet wil, niet. En andere mensen die zeggen, het kan me helemaal niks meer schelen. Als er maar een wonder gebeurt, of God het doet of niet, maar ik wil beter worden. Ja, hoe die man daar gelegen heeft, ik weet het niet. Ik noemde al Psalm 130. Misschien heeft hij zich ook wel schor gebeden en gefluisterd. Heer, help mij toch. Laat een wonder mij redden. Want waar moet ik het nog van verwachten? In dat huis van barmhartigheid, ja, die naam die hing voor de zier boven de deur. Want waar is die barmhartigheid? Waar zijn al die mensen om deze man te helpen? Je ziet helemaal niemand. Je hoort hem alleen maar vertellen. Iedereen holt op dat water af en mij laten ze liggen. Blijkbaar niemand die gedacht heeft, hij ligt daar al 38 jaar, laten wij hem eventjes naar het water tillen. Geen pelgrims die langskwamen op weg naar de tempel, die zeiden, laten we onderweg nog iets goeds doen. Nee, het was allemaal ikke, en de rest kan stikken. Pech gehad. De kreupelen, ja, die konden nooit naar het water lopen. De blinden, die zagen niet wat er gebeurde. De doven, die konden niet horen dat het water aan het bubbelen was. Ja, alleen de mensen die eigenlijk niet zo heel ziek waren, die konden erop afhollen. Als ik maar de eerste ben. En ik zie de advertentie al voor me. Niet in de Nieuwe Meerbode, maar misschien was er ook zoiets als de Nieuwe Jeruzalembode. Nou ja, kranten waren natuurlijk nog niet, maar vast iets wat erop lijkt. Waar de nieuwsberichten werden doorverstuurd. Waar waren al mijn vrienden? Toen ik net ziek was, toen waren jullie er nog. Gingen jullie met me langs allerlei doktoren. Maar nu ik jullie echt nodig heb, ik zie niemand meer. Iedereen in shock. Maar dan later opnieuw een bericht, nu van Johannes, de evangelist, die zegt, ho even, ik begrijp dat jullie een brok in de keel hebben gekregen, maar dit verhaal heeft een andere kant. En voor die andere kant, kijk nou eens naar Jezus. Want deze mens, waar wachtte hij nou op? Op het wonder waarvan hij wist, het gaat niet komen. Maar dan komt Jezus en Jezus zegt, man, waar wacht je nou nog op? Sta op, pak je mat op en ga lopen. 3 keer een bevel en meteen werd een man gezond en hij deed wat Jezus deed. Ja, Jezus die komt dat huis van barmhartigheid binnen om echt te laten zien wat barmhartigheid ten diepste betekent. Jezus die loopt ja, op weg naar de tempel, dat huis niet voorbij. Nee, Jezus laat zien waarvoor hij mens werd, de hemel verliet. Hij deed dat voor ons. En de evangelist Johannes, hij beschrijft 7 wonderen. Dit is het 3e wonder die hij beschrijft. En elke keer zegt hij erbij, dit laat zien hoe Jezus nu werkelijk is. Dat eerste wonder, wijn in water. De chaos wordt vreugde. Dat tweede wonder. Een kind waarvan ze dacht dat het al dood was. En Jezus zegt, ik sta erboven hoor. Kijk maar, het leeft. En nu, als je denkt dat er totaal geen barmhartigheid meer is, dan komt Jezus en die zegt, ja maar kijk nou eens naar mij. Ik ben barmhartigheid. Ja, 38 jaar ziek. Hij zoekt die man op en die man die staat model voor ons allemaal. En hij vraagt, wilt u gezond worden? En wat is het nou voor vraag aan iemand die 38 jaar ziek is? Wil je gezond worden? Natuurlijk wil je gezond worden. Maar er komt geen ja. Nee, er komen allemaal argumenten. Het is niet zo gek dat deze geschiedenis nu altijd vergeleken wordt, of altijd vaak vergeleken wordt met de kerk. Want zitten we als kerkgangers niet net zo in elkaar? We horen elke keer weer, bekeer je, volg Jezus, geef je over aan hem. En we zeggen, dat is mooi, mooi. Die predikant heeft het goed gezegd, dat is mooi. En we gaan naar huis en we denken, nou volgende week gaan we kijken wat er dan gezegd wordt. En er verandert helemaal niks. Het is een beetje alsof we elke keer komen kijken. Nu staat er echt letterlijk een pot met water. Van, nou, eens kijken of er nog eens een keer een wonder gebeurt. Nou, het is toch wel heel interessant, zeg. En we gaan naar huis en we laten het aan ons voorbij gaan. Dat vertelt deze geschiedenis ons. Zo zitten mensen in elkaar. Je laat het gewoon 38 jaar lang. Of hoe lang? Hoe lang laat jij het al aan je voorbij gaan? Want Jezus staat vanmorgen voor ons. En die stelt eigenlijk diezelfde vraag. Wil je gezond worden? Wil je eigenlijk wel christen worden? Wil je gered worden door mij? Wil je op mij vertrouwen? Wil je je wondergeloof opgeven? Wil je dat? En natuurlijk, we zitten hier allemaal als brave christenen in de kerk en we verwachten een volmondig ja. Maar diep van binnen, dan borrelen al die bezwaren al op. Hè, argumenten waarom we ons leven nog niet voor de volle 100% in zijn handen hebben gelegd. Het zijn misschien wel de andere mensen, de mensen om ons heen die we de schuld geven. Misschien wil je dat er eerst nog wat gaat gebeuren. Zeg, ja, er moet toch eerst een wonder gebeuren. Nee, ik moet het eerst ergens voelen. Of ik wil mijn naam in de wolken geschreven zien staan. Of ik wil echt een keer een preek horen waar ik gewoon zo duidelijk hoor dat het over mij gaat. Ja, Jezus zegt vanmorgen, waar wacht je nou nog op? Blijf nou niet langer liggen, maar sta op. Pak al die sores op waar jij zo zorgvuldig op blijft liggen. En volg mij. Loop achter mij naar dat nieuwe leven binnen. Een leven waarin je gericht bent op mij. Een leven waarin je niet meer leeft van bijgeloof, maar waarin je ten volle leeft van de genade die ik je elke dag weer geef. Een leven waarin je het niet verwacht van de barmhartigheid van mensen, waar je elke dag weer in teleurgesteld raakt. Nee, laat zien dat je het verwacht van mij. Ik geef al zo lang om je. Met mij kun je het aan. Je redt het wel met mij. Tja, 38 jaar, zo lang was die man ziek. En 38 jaar kom je nog één keer tegen in de Bijbel. Dat is de tijd dat het volk door de woestijn moest lopen, omdat ze niet op God wilden vertrouwen, dat ze het beloofde land in konden gaan. 38 jaar, dat staat voor ons eigen wijze gedrag. Wat zijn we eigenwijs, hè? 38 jaar. En nu in deze geschiedenis wordt tegenover dat eigenwijze gedrag een mens gezet. Jezus. En Jezus zegt, trek me er niks van aan. Ik heb de hemel niet voor niets achtergelaten, dat deed ik voor jou. In dit leven leid ik voor jou, in dit leven sterf ik voor jou. Ik geef alles wat ik heb, ik doe het voor jou. Ik sterf aan het kruis om jou gezond te maken. Kom op, sta op uit dat doodse leven. Sta op en laat zien dat je leeft van de gezondheid die ik je geef. Gezondheid die over grenzen van dood en leven heen reikt. Ik open voor jou de weg naar mijn vader. Hoe komt het nu dat jij al zo lang, 15, 20, 38, 72 jaar misschien, denkt zonder mij te kunnen leven? Sta op. Het is de 40 dagen tijd en dat is een bijzondere tijd, zeker om na te denken. Lig je nu of sta je op? Besef je deze dagen wat Jezus voor je heeft gedaan of laat je het zomaar aan je voorbij gaan? Gemeente, we mogen opstaan. Je hoort vanmorgen dat je zijn kind mag zijn. Dat je mag wonen in zijn huisgezin. Dat je niet langer eenzaam hoeft te zijn. Maar God zegt, ik ben bij je. Waar wachten we dan nog op? Wat is het een voorrecht dat wij ook mogen opstaan. Alleen of met elkaar. En in zijn liefde samen verder mogen gaan. Laten we doen wat hij zegt. Opstaan en hem prijzen. Want zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.